van al die aanvallen die er zijn, hoe onfortuinlijk ook, er is er geen enkele die niet te voorkomen is.
Welkom bij Let's Talk About Hacks. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over hacken. Hoe voorkom je het? Wat moet je doen als het je overkomt en waar zitten de risico's?
Onze inlichtingendiensten zijn ijzersterk. Wij beschouwen ransomware-bendes als een bedreiging van onze nationale veiligheid. Maak een SWAT-team, blaas uit de lucht. Jullie kunnen het en ik zou het graag willen zien. En ben ook bereid eraan bij te dragen.
Dit is een podcastserie van Binnenlandse Zaken in het kader van de overheidsbrede cyberoefening. En vandaag gaat het over de vraag hoe we de digitale wereld veilig moeten houden terwijl deze exponentieel groeit en we er steeds afhankelijker van worden. Te gast Inge Bryan, Managing Director van Fox IT. Eigenlijk ben ik te gast bij jou, Inge.
Ja.
Want we zitten op jouw werkkamer
van
hier.
Van harte welkom.
In Delft, ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Zomaar een nieuwtje van een paar maanden geleden om een beetje de toekomstperspectief van cyberveiligheid te schetsen. Nederland dreigt in de digitale wereld de controle over democratie, rechtsstaat en het economisch innovatiesysteem te verliezen, zegt de Cybersecurity Raad. Ja. Nou, dat is nogal wat.
Nou, dat is ook echt een forse constatering. En dat klopt. Dat zie ik vanuit mijn praktijk ook gebeuren. En de term is dreigt de controle te verliezen. Dat wil zeggen dat we nog niet helemaal kwijt zijn.
We zijn nog te redden.
We zijn nog te redden. We zijn zeker te redden. Er gebeuren ook veel goede dingen. Maar die dreiging is enorm.
Maar de controle over de democratie, hoe dan?
Op verschillende manieren. Het gaat om wat is de basisinfrastructuur waarom de samenleving op draait. Mm-hmm. Het controle daarover houden is heel belangrijk. Dat staat ook behoorlijk hoog op de agenda. Daar zijn zeker nog stappen in te zetten. Maar dat is redelijk te definiëren. Maar dan heb je ook nog de hele laag van communicatie waar we allemaal gebruik van maken. Die is niet gecontroleerd. Dat is een vrije ruimte waar mensen zich in bewegen. En daar gebeurt van alles in. Dus aan de communicatiekant, mensen worden bestookt met informatie waar natuurlijk heel veel onzin bij zit. Waar een behoorlijke mobiliserende kracht van uitgaat.
Ja, wacht even, dat is de communicatie inhoudelijk. Maar gaat het ook over de hardware die wij gebruiken bij de communicatie? Zo.
Ook. Maar dat beschouw ik dan tot de infrastructuur. Dat reken ik tot de infrastructuur. Maar de inhoudlaag, dat is totaal ongrijpbaar en oncontroleerbaar. Sterker nog, dat is de kern van onze samenleving, dat die open is. Maar daar zitten wel risico's in. Dus enerzijds heb je de inhoudelijke kant. Wat delen we met elkaar? En dat zou zomaar van invloed kunnen zijn op ons democratisch proces. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in een aantal landen. We hebben ook actieve pogingen gezien van met name Rusland. Of niet alleen pogingen, geslaagde pogingen.
Ja,
om politieke processen te beïnvloeden in Frankrijk, in de Verenigde Staten, in Oost-Europa. In Nederland hebben we dat volgens mij niet kunnen vaststellen. Maar het is mogelijk. We zien dat het gebeurt in andere landen, dus zeer mogelijk bij ons. Maar dat is zeg maar, dat noem ik de communicatielaag erop. En dan heb je de laag daaronder. Dat is onze infrastructuur. En daar zijn ook nog stappen in te zetten.
En dan hebben we dus die, wat is het? De innovatiekracht. Dat gaat natuurlijk ook over het stelen van bedrijfsgeheimen, van ideeën. Dat is een beetje spionage, dat speelt ook.
Kan je ook weer in een aantal categorieën uitsplitsen. Dat zit in directe diefstal van intellectueel eigendom. Het binnendringen in het systeem waardoor je intellectueel eigendom jat en dan zelf gaat produceren, waarmee je de ontwerpkosten bespaart letterlijk. Mm-hmm. Dus dat is een oneigenlijk concurrentievoordeel behaald. Maar waar het ook om gaat, is dat we sterk zijn en blijven, en hopelijk worden, in een aantal takken van sport, waardoor we in de voorhoede kunnen blijven meedoen. Dus daarin is innovatie ook heel belangrijk. Want als uiteindelijk de krachtigste partijen zeg maar het marktaandeel veroveren en wij zitten daar niet bij, dan gaat dat direct ten koste. Dus dan is zeg maar het verlies aan innovatieve kracht gaat direct ten koste van banen van onze economie.
Dit wordt uiteindelijk een opgewekt gesprek hoor, hoop
ja,
ik.
Ja, zeker. We zijn nog niet.
We moeten eigenlijk op alle terreinen, op alle niveaus, overheden, individuen, bedrijven moeten werken aan onze cybersecurity. Jij hebt ook een achtergrond bij de AIVD.
Dus
jij
kan, BZK, jij, hè? Was dat?
Jij kan
is
dus
dat?
Op al die terreinen meepraten. Dat het hard gaat, dat weten we. Maar zijn we ons ook genoeg bewust van de security risico's die daarmee gepaard gaan? Loopt dat net zo snel op, dat bewustzijn? Of sukkelt dat er toch een beetje achteraan?
Nou, ik denk dat het geheel van, zeg maar, het gaat om afhankelijkheid. Waar willen we autonoom zijn en waar willen we afhankelijk zijn? Ik denk dat dat in heel veel vakgebieden en net als in de techniek gegroeid is. Uiteindelijk is alles wat wij bouwen is een weerspiegeling van wie we zijn. En Nederland toch best een opportunistisch land. Vaak met een lange termijn blik, maar ook heel vaak niet. Dus je kabbelt in een situatie. En op een gegeven moment zitten we nu in een situatie dat al onze communicatie verloopt via private netwerken waar de overheid geen belang in heeft. Ik vraag me dat af. is dat verstandig? Mm-hmm. En destijds, toen ze begonnen met privatisering van telecom, was dat misschien een verstandige keuze. Maar je moet je afvragen of dat nu nog steeds ons belang dient. Dus,
maar zeg je dan ook dat de overheid er potentieel beter in is om dat spul veilig te houden dan?
Dat zou kunnen. We kunnen heel veel beter de middelen richten. Want als je het aan de markt overlaat, en dat nog steeds, hè, we hebben een kapitalistisch bestel. Dan gaat het over het verwerven van een afzetmarkt. Het verhogen van marges. En dat is ons doel is veilige, integere communicatie. Okay, en dat hoeft niet altijd hetzelfde doel te zijn.
Dan heb je natuurlijk over telefonie, maar je hebt het ook over internet, neem ik aan. De communicatie in de brede zin van het woord.
Ja. Maar het is maar één voorbeeld, hè, want het gaat uiteindelijk om dat wij als samenleving definiëren waarin willen we autonoom zijn en waarin kunnen we ons afhankelijkheden permitteren en van wie willen we dan afhankelijk zijn. En dat is iets waar niet structureel op strategisch niveau over wordt nagedacht. Dus zo'n advies vanuit de Cybersecurity Raad begrijp ik heel goed. Zij zeggen vanuit hun vakgebied, let op, het gaat hier fout. En ik ga ervan uit, ik kan me voorstellen dat er ook andere vakgebieden zijn waar mensen dat ook zeggen. En kijk alleen dan naar de zorg. In de zorg hebben we niet afhankelijk, trouwens zijn we ook afhankelijk van andere landen als het gaat om vaccinproductie.
Dat hebben we gemerkt de afgelopen jaren. De mondkapjes en de vaccins. Maar ik wil hem eventjes blijven focussen, want jij bent een snelle verteller en jij gaat heel snel heel veel kanten op. We hebben het over hacken hier. En dan heb je grofweg altijd twee grote groepen die dat doen. Hè? De statelijke actoren die ook genoemd worden in dat bericht waar ik net over had. China, Rusland, Iran. En je hebt de boeven. De maffia achter.
Zijn ook boeven, hè? De eerste categorie. Ja, maar
de normale tussen aanhalingen en zeker boeven. Laten we eerst beginnen met die landen. Voor wie zijn zij nou eigenlijk de dreigingen?
Voor iedereen die veel geld heeft of voor iets staat dat in strijdig is met waarvoor die andere landen staan. En laat ik iets concreter maken. Statelijke actoren zijn er zowel niet-westerse als westerse statelijke actoren. Er zijn zeer ontwikkelde, met name inlichtingendiensten, die actief zijn op dit terrein. Die zich een weg kunnen banen naar ongeveer alles wat je kunt voorstellen. Een categorie aanvaller, die dus, en ik heb het over Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland, China, Iran, Korea, Noord-Korea. En daar, dus dat zijn echt wel stevige opponenten. Maar, zeg ik erbij, op het geheel van aanvallen. Van alles wat er in de wereld gebeurt, is dat nog niet 1%. Dus als je het hebt over cybersecurity, dan heb je een fractie aan statelijke aanvallen. Overigens zijn dat dan wel de aanvallen met enorme impact.
Grote impact, dus dat is de kleinste.
Gigantisch.
Kwantitatief de kleinste, kwalitatief de grootste potentieel, de grootste impact. Oké, je zei, we willen zoveel mogelijk oplossingen en concrete dingen horen. Je noemde net al, het zou misschien helemaal niet zo gek zijn als de overheid dat de communicatieapparaat weer een beetje naar zich toe gaat trekken. Wat kunnen we nog meer doen om die landen een beetje buiten de deur te houden? De geheime diensten misschien meer bevoegdheden geven?
Nou, ik denk dat wij een buitengewoon goed geoutilleerde geheime dienst hebben. In relatie tot de taak denk ik dat ze dat ze beschikken over juiste bevoegdheden. En dan kan je je nog afvragen hoe frequent wordt dat toegepast. Heb je dan ook voldoende capaciteit om al die taken goed uit te voeren? Dat vraag ik me wel eens af. En dan twee is met de uitvoering van al die taken en bevoegdheden die ze hebben. Dat levert een bepaald beeld op. Doe daar nou eens een keer wat mee. Want ik zie, en ik lees al jaren trouw de jaarverslagen van de AIVD. Niet alleen wat ze zelf geschreven.
Er is misschien wel een hoop kennis over wat er gebeurt. Maar er is niet genoeg daadkracht om daar iets mee te doen of zo.
Ja, exact.
En wat zou er dan kunnen gebeuren?
Nou, de AIVD waarschuwt al 10 jaar ruim voor de presentie van statelijke actoren en voor welk gevaar zij zijn, voor welke sectoren en hoe je daartegen kunt verdedigen. En ik zie dat daar bitter weinig mee wordt gedaan.
En dat zijn dus misschien de universiteiten, de grote corporates, de innovatieve bedrijven?
De maritieme sector, de agri-sector, de hele defensieindustrie, de high-tech sector. Dus, en dat is al vrij lang staan die op de
korrel. Is het een kwestie van geld?
Het is geld, focus, maar ook je een keertje iets door iemand anders laten vertellen. Als de AIVD dat nou 10 jaar roept, dan wordt het tijd om daarnaar te luisteren, denk ik dan.
Okay.
Maar dat geldt ook voor, in het algemeen, heel
dat
veel mensen.
Dat is bijna een oproep aan onze aanstaande regering.
Absoluut,
die aan het
maar dat is het
is.
Ook. Luister gewoon naar je eigen ambtenaren.
Want
het
luisteren ze naar jou ook? Heb jij een lijntje lopen naar mensen in politiek die ertoe doen?
Of ze naar luisteren, weet ik niet. Ik zeg het wel. Ik vertel het ze heel graag. En ik merk dat er wat er in de Nederlandse politiek zit, dat is er zit een intrinsieke fragmentatie in. En dat zit in ons veelpartijensysteem, wat op heel veel fronten denk ik heel goed is en weerspiegelt wie wij zijn. Maar we zijn bijna een soort confederatie. We zitten met een enorme, ja, met een heel diverse bevolking. Die allemaal verschillende dingen willen. We hebben nu een record aantal partijen in de Tweede Kamer. Dat komt de effectieve besluitvorming niet ten goede.
Okay, dus dat is die 1% van die statelijke actoren. Daar kunnen we van alles nog mee. Daar ligt een wereld te winnen om daarmee aan de gang te gaan. Ik heb ook geleerd, die andere 99%, dat zijn dus de traditionele boeven.
Precies. Maffia. Zwaar georganiseerde criminaliteit, absoluut.
Maffia, oké. Okay. En dan is dan ransomware de belangrijkste uitkomst van deze boeven? Dat is, ransomware, dat is gewoon de topprioriteit nummer 1.
3 à 4 zaken per week hier. Dat zijn wij alleen maar. En dan heb je nog een hele cybersecurity sector. Die is dus, bedrijven zoals wij springen natuurlijk als paddenstoelen uit de grond. En het oplossen, dus op het moment dat een bedrijf wordt geraakt door ransomware, dat is nu gewoon de grote dreiging die er is. Ik zeg er even bij, van al die aanvallen die er zijn, hoe onfortuinlijk ook, er is er geen enkele die niet te voorkomen is. Ze zijn allemaal te voorkomen. En hoe zijn ze te voorkomen? Door je IT niet te verwaarlozen, door je te realiseren dat als je verschillende netwerken aan elkaar koppelt, dat je daar een hiërarchie in moet aanbrengen, dat je segmenteert. En daarin, en dat raakt ook een beetje het begin van deze discussie, dat je dus niet alleen als bedrijf, maar ook als samenleving bewust bent van deze elementen van de samenleving, daar moeten we even een muurtje omheen zetten. Dit is een bijzonder belang en dat moeten we als volgt beschermen.
Oké, dus er is geen enkele ransomware aanval die niet te voorkomen. Dat is opbeurend nieuws. En we kunnen het ook nog allemaal. Het ligt in ons bereik. Je hoeft geen Inge Bryan te zijn. Je hoeft geen Inge Bryan aan boord te hebben.
Nee, het helpt wel, zeg ik eerlijk bij.
Uiteraard helpt dat. Maar het ligt in ons
uiteindelijk bij het oplossen, op het moment dat wij er instappen in zo'n incident. En ja, we noemen het incident, maar het is catastrofaal. En dit is voor bedrijven verschrikkelijk. En dan komt er altijd, weet je, we doen onderzoek en dan vind je de oorzaken. En dat is natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf. Maar achteraf kan je altijd zeggen, joh, als je dit had dichtgezet, als je dit zo had gedaan, dan was het niet gebeurd.
Ja, of dan was de verspreiding, is mooi wonen, toch?
Ja, achteraf denk je het heel makkelijk praten. Maar de truc is dat je dan vervolgens al die adviezen implementeert en dat het geen tweede keer gebeurt. En het lastige is ook, de adviezen die we daarin geven, gaan over basis IT-hygiëne.
Maar oké, wacht even. Dus die boeven die hebben zich nu tot... We leven nu in 2021. Die sector, die boevensector, die heeft zich een beetje ontwikkeld tot een soort maffia-achtige structuren. Ik hoorde van Diemer Kransen, de directeur van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die hebben gewoon een helpdesk. Die kan je bellen. Weet je wat? Dat is gewoon gestoord eigenlijk.
Ja, ik moet zeggen, er is één verschil met maffia. Maffia kenmerkt zich ook door een heel strakke hiërarchische structuur. En de kracht van deze netwerken zit in...
Het losser allemaal.
Precies. Het zijn fluïde netwerken die elkaar vinden puur op expertise. En je kan ze dus ook niet... Ze zijn veel moeilijker te vangen.
Maar hoe gaat zich dit dan de komende jaren ontwikkelen? Want we schetsen net een soort wereld die alleen maar digitaler wordt. En de fysieke wereld en de digitale wereld die gaan ook steeds meer vergroeien. Ja. Er wordt nu de afgelopen weken gesproken over de metaverse. Ja. Hoe gaat dit zich ontwikkelen
dan? Ik denk dat de belangrijkste verdedigingsstrategie ligt in transparantie, informatiedeling en zorg voor elkaar.
Wacht even hoor. Transparantie, informatiedeling en zorg voor elkaar. Kun je die alle drie eens even eventjes afbellen? Transparantie, wat bedoel je daarmee?
Het is normaal tegenwoordig om aangevallen te worden. Laten we daar ook informatie over delen. Dus laten we daar transparant over zijn en met elkaar delen. Dit is wat er gebeurd is.
Oh, dus zoals Diemer Kransen van de Veiligheidsregio gedaan heeft. En zoals Hof van Twente, die heb ik ook gesproken.
Absoluut.
Gewoon Universiteit van Maastricht. Het is niet om je voor te schamen.
Toevallig hoorde een collega van mij was in Zweden. En die kreeg daar vanuit het publiek een van... Hey, jullie zijn toch van Fox? Jullie hebben bij Universiteit van Maastricht geholpen. Die hele sector is beter geworden van het feit dat de Universiteit van Maastricht ervoor gekozen heeft om in detail te delen wat er gebeurd is. Al die universiteiten, moet je voorstellen, tot en met in Zweden hebben maatregelen getroffen naar aanleiding hiervan. En als zij hadden gezwegen, ja, dan had die hele sector die stap niet gezet.
Sideline, dat is ook zo mooi van Hek die Heken.
Ja.
Dat is natuurlijk goed voor Den Haag. Maar die werken dus met software waar heel veel andere gemeenten ook mee werken. En die gaan ook mee genieten. Oké, je noemde 3 dingen. Help me nog even.
Transparantie, informatiedeling.
Informatiedeling. Wat was het? Hoe doen we dat?
Wezenlijk belang, en daar zal Hans de Vries van NCC zeker ook over hebben gesproken. Het zorgen dat informatie over kwetsbaarheden meteen gedeeld wordt met die mensen die er iets mee kunnen. Houders van netwerken, beheerders van netwerken, van internet service providers.
Ontwikkelaars.
Zo snel mogelijk de juiste informatie delen, geven. Want er is heel veel informatie beschikbaar over aanvallen. Over dat kan zijn ransomware, kan DDoS zijn. Maar het kunnen ook misconfiguraties zijn. Gewoon fouten in systemen, kwetsbaarheden in systemen. Die gespot worden van, hey, als je dat open hebt staan, dan ben je dus kwetsbaar. Die informatie moeten wij zo snel mogelijk delen. En daar zijn we ook actief mee bezig.
Daar kan de overheid misschien ook een rol gaan spelen.
Sterker
nog, de
overheid speelt daar ook een rol in. Op dit moment is het zo dat het Nationaal Cybersecurity Centrum daar een rol in heeft. Al jaren een rol in heeft. Het Digital Trust Center van Economische Zaken heeft daar ook een rol. En die hebben ook echt de afgelopen jaren daar een forse stap in gezet. En ze richten zich eigenlijk op verschillende sectoren. Het NCC met name op Rijk en Vitaal. En Economische Zaken meer op MKB en zeg maar de rest. En wij zijn als private sector ingestapt met het Anti-Abuse Netwerk om eigenlijk al die punten aan elkaar te knopen.
En wat was nou die derde? De zorg een beetje voor elkaar?
Zorg voor elkaar is dat je dat proactief doet. Dat je met elkaar, dus en eigenlijk misschien is dat een combinatie, maar ik denk dat dat is wat ons als samenleving sterk maakt. Dat we niet tegen elkaar zeggen, je bent zo sterk als de zwakste schakel. Wij zijn samen de sterkste schakel. En wij moeten dus voor elkaar, met elkaar meekijken. Als je iets ziet binnen je sector, neem dan de verantwoordelijkheid om daar ook een punt van te maken. En eigenlijk is het een samenvatting van die beiden. Hoe doe je dat? Door informatie te delen, door transparant te zijn.
Oké. Nu valt de term security by design te pas en te onpas. En ik gebruik hem zelf ook te pas en te onpas. Maar wat betekent het nou werkelijk in de praktijk? Wat is dat nou eigenlijk?
Eigenlijk gaat dat om het toepassen van de principes van goed beheer en goed bestuur in alles wat je doet.
Is dat wat je betekent, die digitale hygiëne waar je het net over had?
Exact. Ja. Nou, IT-hygiëne is eigenlijk heel simpel. Je hebt als bedrijf scherp zicht op wat je IT precies is. Wat is er in gebruik? Wat heb je niet meer nodig? Gooi dat dan ook weg. Dat zeg ik ook tegen mijn pubers. Ruim die rotzooi van je op. Want rotzooi is je grootste kwetsbaarheid. Namelijk, als je als groot bedrijf allerlei systemen die je niet meer in gebruik hebt, of van een klein beetje, er staat dan wat in, weg ermee. Want dat zijn de dingen die je aanvalsoppervlakte vergroten. Dus zorg dat die aanvalsoppervlakte zo klein mogelijk is. Dat datgene wat je gebruikt, dat datgene wat naar buiten gericht is, minimaal is. Dat wil zeggen dat het het doel dient waarvoor het in het leven is geroepen. Niet al te veel fratsen eromheen. Dus basis kijken naar, is mijn IT functioneel? Doet hij wat hij moet doen? Heb ik het goed verzorgd? Goed verzorgen betekent update. Draait hij op de laatste mogelijke versie? Is dat patchsysteem ook, zit dat goed in elkaar? Of staat dat constant open? Is er adequaat gesegmenteerd? Dat betekent dat je...
Als je gepakt wordt, dat het maar een klein stukje van, van jouw systeem te
gaan. Ja, en dat er een hiërarchie is in netwerken. En dat vind ik, dat is een cultureel dingetje. Ik kom daar veel tegen. Dat bedrijven die bestaan uit combinaties van verschillende onderdelen of verschillende dochterbedrijven hebben. En op de een of andere manier, ik denk omdat het sociaal wenselijk is, geven ze dan iedereen dezelfde rechten.
Oh ja,
en dat
verhaal
is helemaal niet nodig. En het is niet onaardig. Het is niet onwenselijk om tegen iemand te zeggen, joh, dit is de hiërarchie in netwerken. En
jij
zorg
kan
dan
alleen maar hierin. En dat is voldoende voor de taken die jij hebt.
Privilege principe toepassen.
Oké, en dan de rol van
overigens
de overheid.
Is dat iets anders dan zero trust. Ik hou helemaal niet van die term. Dus zeg, dan gooi ik dat maar even in. Dat is een hele hippe term die door allerlei mensen wordt gebruikt. Zero trust. Dat betekent dat je je systeem inricht op het niet vertrouwen van je mensen.
Maar dit gaat het systeem inrichten
echt
op
het verkeerde signaal.
Geeft de mensen de taken en de bevoegdheden die passen bij de taken. Oké, dat is helder.
Exact.
En dan die rol van de overheid. Er luisteren natuurlijk veel ambtenaren naar deze podcast.
Ja, ik ben zelf natuurlijk ex-ambtenaar.
Ik hoorde jou natuurlijk ook wel eens vertellen dat de overheid veel meer verantwoordelijkheid moet nemen voor het publieke, het digitale publieke domein.
Ja.
Leg dat eens uit.
Nou, weet je, ik zie dat in de overheid heel veel goede dingen gebeuren. Het is gefragmenteerd. Dat is me nog steeds een doorn in het oog. Dus ik zou graag zien dat daar meer coherent wordt opgetreden.
De minister van Digitale Zaken? En,
nou ja, dat heeft weer voor- en nadelen. Een minister van Digitale Zaken leidt ertoe, denk ik, dat alle andere ministers zeggen, daar ben ik dus niet meer van. Dus dat zou een onwenselijke reactie zijn.
Even los van die minister. Wat je was net aan het vertellen, hoe die overheid verantwoordelijkheid kan nemen.
Ja.
Dus er moet iemand aangewezen worden die
die zicht kan houden op coherent optreden. En dat betekent dat je vanuit een centraal budget redeneert. En dat betekent ook dat je prioriteit kan stellen met enige doorzettingsmacht over verschillende beleidsterreinen heen.
Zo'n digitale sheriff die alle collega's in de gaten houdt.
Eigenlijk zoals de Delta-commissaris. Want als je kijkt naar op welke terreinen zijn we er wel heel goed in geslaagd om onze autonomie en innovatie te behouden, kijk naar de Delta-werken. Dus onze waterwerken, denk ik, daar zijn wij een heel goed voorbeeld in. En ik zou het mooi vinden als we met een vergelijkbare filosofie en ook een vergelijkbare bestuurlijke structuur
de digitale Delta-werken.
Ja. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Maar goed, dus dat is aan de bestuurlijke kant. En En als het gaat om, als je nou eenmaal het plaatje maakt, en ik heb dat een keer gedaan, van wat zijn nu alle verantwoordelijkheden zoals die belegd zijn bij de overheid, wat doen ze in de private sector, wat gebeurt in non-profit, in de educatieve sector, dan is dat beeld gefragmenteerd. En daar vallen gaten.
Is het een job voor jou trouwens? Je zit natuurlijk niet zo lang bij Fox IT, maar zou het wat voor je zijn? Je
kan ja, geen... zeker. Maar ja, ik heb nu ben deze uitdaging aangegaan en ik ga voor dit bedrijf zorgen.
Ja, okay,
voor
een
nog in ieder geval een jaar
natuurlijk.
Of vier. Dus ja. Daar het zo over zeggen, okay. Over een jaar of vier mogen ze me bellen.
Ik,
maar, nee, maar het belangrijk punt is, ik heb samen met een collega bij Deloitte destijds hebben we in mid-2019 een hele mooie kaart gemaakt. Hebben we toen ook een hoop mensen uitgenodigd en gekeken van wie doet nu wat op dit terrein. En daar zaten flinke lacunes. Tussen. En welke, wat is nou de grootste lacune? En die heeft ook de Cybersecurity Raad geadresseerd in zijn recente advies. Er is heel weinig georganiseerd op preventie. Dus we hebben vanuit het Rijk wordt er toegezien op informatie, op intel, op opsporing, vervolging. Maar als het gaat om het surveilleren in de publieke ruimte, het zorgen dat onze democratische waarden en normen worden gerespecteerd in onze digitale publieke ruimte, daar is bijna niks.
Oké, hou vast. Surveilleren in de digitale ruimte. Hou die vast, die wil ik straks pakken. Eerst heb ik een paar stellingen voor je. Als we de digitale wereld veilig willen maken en houden, zullen we een deel van onze privacy moeten inleveren. Waar of niet waar?
Nee.
Niet waar.
Okay. Privacy is integraal deel van de zorg voor informatieveiligheid. Goede cybersecurity waarborgt privacy.
De strijd tegen hackers wordt over een paar jaar voornamelijk door slimme systemen en robots namens ons gevoerd.
De strijd tegen hackers wordt gevoerd door hackers die hier zitten. Ik ben heel trots op de hackers die hier zitten. Dus ik zou ook die negatieve connotatie willen loslaten. Het is niet de strijd tegen hackers, daar strijden we niet tegen. We strijden tegen boeven, tegen echt fout volk.
Ja, okay.
En die hebben een paar hackers ingehuurd. Maar hackers op zich gaan ons redden.
Het zijn de hackers, de denkkracht van de ethische hackers eigenlijk.
Ik zou je wel vertellen waar AI ons enorm in gaat helpen. Een van de randvoorwaarden om onze samenleving een open samenleving te laten zijn, is dat wij goed kunnen monitoren. En monitoren, daarin kan AI helpen.
De derde stelling, die heb ik eigenlijk alleen gevraagd. Ik gooi hem gewoon op tafel. Opsporingsdiensten hebben veel te weinig mogelijkheden om hackers echt te pakken.
Ben ik het niet mee eens. Ze hebben de bevoegdheden die ze nodig hebben. En ik vind dat ze veel en veel te weinig worden ingezet. Er moet veel meer gehackt worden door de Nederlandse politie. Prachtig middel, gebruik het.
Oké, toelichting komt er achteraf. Jij hebt je toelichting al gegeven bij elke stelling. Dus we laten ze hierbij. Wat hadden we het nou net over? Ik zei, we moeten iets bewaren. Oh, het surveilleren. Surveilleren niet alleen op straat, hè, in politieauto's door de straten rijden, maar we moeten digitaal gaan surveilleren.
Eigenlijk
dat
wel.
Vind ik een mooi beeld, maar wat bedoel je daar nou eigenlijk mee?
Daarmee bedoel ik A, dat er een omgeving is die toegankelijk is voor overheidsdienaren en voor misschien vrijwilligersorganisaties. Dat betekent als je hem toegankelijk maakt, dan moet hij dus transparant zijn. Misschien moet hij wel deels echt publieke ruimte zijn en van onszelf. Dus van ons, van het Rijk. Dat is één. En twee is, er moet dus een dienst zijn die, en ja, net zoals een inspectie is voor de gezondheidszorg, zou dat ook daar moeten kunnen plaatsvinden. En nu is het zo dat
maar
de overheid...
Maar hoe ziet het surveilleren er dan uit? Want ik snap,
kan op verschillende manieren.
Ik snap het beeld wel, maar hoe werkt dat dan?
Nou,
wat is dat dan?
Dat kan bijvoorbeeld, je kan erop toezien dat aanbieders van internet, van verbindingen, zich houden aan wet en regelgeving. Mm-hmm. Maar ook zorgen dat er nette content is en dat er geen criminaliteit en ellende op staat. En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben briefgeheim, mogen niet inkijken. Nee, zorgen dat het er niet op staat. Dus zorgen dat wij onze sectoren zo inrichten dat ze een intrinsieke motivatie hebben om het veilig en mooi en fijn te houden. Dat is één. Twee is, hoe zou het surveilleren eruit kunnen zien? Nou, ik begreep dat er een autoriteit nu wordt opgezet. Die is in de maak van de digitale omgeving. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die gaat functioneren. Maar dat moet niet alleen een reactieve dienst zijn. Daar moet ook een proactieve actie in zitten.
Maar dat klinkt voor mij een beetje als wat ik altijd een beetje noem. Ik gooi die vraag vaak maar op tafel, dat ik het namelijk een leuk gedachte-experiment vind. Je hebt de financiële accountant. Dus bedrijven zijn elk jaar verplicht om een onafhankelijke persoon binnen te laten om die boeken te checken. Moet er dan niet ook een digitale accountant komen die elk jaar gewoon bij al die organisaties en bij de overheid naar binnen gaat? Even kijken, heb je je security shit wel op orde?
Ja.
Heb je je privacy wel op orde? En dat verplicht stellen.
De kern, het kernstelling achter die vraag of die opmerking is, Digitale processen zeggen heel veel over de continuïteit van een bedrijf. De reden dat er accountants bestaan, mm-hmm. is omdat het Rijk op een gegeven moment heeft gezegd, je moet kunnen toezien op de financiële continuïteit van een bedrijf. En dat doen we om investeerders te beschermen tegen desinvestering. En dat doen we om de werkgelegenheid te beschermen.
Dus op dezelfde manier moet je nu naar cybersecurity gaan kijken.
Wat er nu aan de hand is, is dat het niet langer de financiële lijn is die dominant is van of een bedrijf gaat overleven of niet. Het is de digitale lijn.
Maar dit zegt wel de baas van een cybersecurity bedrijf. Die denkt van, nou mooi, dan kunnen we gelijk een gebouw naast ons gebouw zetten. Wat wij hebben dan.
Ja,
de beroepsgroep, die wordt natuurlijk 5 keer zijn geld dan.
Ik heb hiervoor natuurlijk bij een accountantskantoor gewerkt. Ja. Dus ik heb die beroepsgroep ook leren kennen. En ik ben met name een veiligheidsmevrouw. En ik zie, zeg maar, als ik kijk waar het fout gaat, dan zie ik dat de impact van financiële malaise, die is uiteraard ook nog steeds aanwezig. Hè? En dan gaan nog steeds bedrijven failliet door mismanagement. En dat is de kern. Daarom is er een accountantsverklaring. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar bedrijven, het aantal bedrijven dat omvalt door niet... Ja, mismanagement is, dat is het dan eigenlijk ook. Maar door het niet managen van hun IT-veiligheid... ik denk dat dat inmiddels, maar zou je aan het CBS moeten vragen, groter is. En dan is het grappig, je merkt dat ik ook terughoudend ben en zeggen dat is mismanagement. Maar als we het in de financiële sector mismanagement noemen, waarom noemen we het dan in de IT-sector?
Dus jij zegt dus daarom rechtvaardigen dat je dan maar elk jaar iemand er binnen moet laten komen. En dat zou je eigenlijk moeten verwelkomen ook bijna.
Ja, zeker. En waarom? Okay. Omdat, en ik moet zeggen, dat, niet omdat dan een hele nieuwe beroepsgroepen moeten opstaan. En ik heb ook niet een grensloos vertrouwen in de kwaliteit van al dat soort audits. Maar wel in de verplichting daartoe, zodat bestuurders zich eigenaar gaan voelen hiervan.
Probleem. Ja. Oké. Dan toch eventjes weer terug naar die ambtenaar die deze podcast nu aan het luisteren is.
Hoi, oud-collega.
Die moeten dus ook wat mee. Wat kunnen zij nou doen? Hè? Want het is een groot systeem, het is een log systeem. Die hebben te maken met de overheid die aan de ene kant partij is en speler is en privacy schender is misschien ook wel. En tegelijkertijd is het over de toezichthouder. Heb jij een idee hoe de ambtenaar, dat is natuurlijk heel groot. Maar wat kunnen zij nou doen om die digitale wereld veiliger te houden? De digitale wereld die steeds meer versmelt met de fysieke wereld.
Heel erg veel. En dan zou ik onderscheid willen maken tussen de ambtenaar in de uitvoeringsorganisatie en de ambtenaar in de beleidsorganisatie.
Oké, is de uitvoeringsorganisaties. Wat noemen ze wat concrete dingetjes waar zij wat aan kunnen hebben?
Nou, degene die uitvoeringsorganisaties leiden, zou ik nog een dringend beroep op willen doen om oog te hebben voor de digitale componenten van je werk. En ik hoor heel vaak van mensen zeggen, ja, de digitale komt erbij, dus moeten we meer budget bij hebben. Nee, want er gaat ook iets vanaf. Want de wereld verandert. Het is niet dat er alleen maar wat bij komt, maar wat er in de fysieke wereld gebeurt, dat neemt ook af. Okay. Dat is gewoon anders. En als je kijkt naar het aandeel, maar bijvoorbeeld in criminaliteit.
Concreet, aandacht voor de digitale component van je werk. Ja. Nu hebben we het dus over de mensen in de uitvoering. Hè. Hoe doe je dat? Is dat cursussen, trainingen? Is dat bewust voor? Wat is dat?
Dat zit op een aantal dingen. Ik denk cursussen, trainingen, kennis in huis halen. Er zijn natuurlijk heel veel overheidsorganisaties mee bezig. Maar kijk ook naar de taakstelling van je eigen directie of je eigen DG. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Als dit de kerntaak is waar we mee bezig zijn. Iedere bestuurder in een ambtelijke organisatie zou eens moeten afvragen. Geef ik dezelfde zorg, fiscaal, gezondheid, educatie, al dat soort termen. Doe ik evenveel op het digitale domein als in het fysieke domein? En als het antwoord nee is, dan doe je het niet goed.
Oké, dus nu heb je tegen de leidinggevende van de mensen in de uitvoering. Ja. En de mensen in de uitvoering zelf. Ja. Wat is nou je tip aan deze mensen?
In de uitvoering zelf?
Let erop dat je wachtwoord niet welkom 2021 is, et cetera.
Uiteraard, ja.
Die kennen we inmiddels. Maar nu willen we een specialistische tip van Inge Bryan horen.
Ja, nou, heb oog. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat ze het van alle segmenten in de uitvoering nog het beste doen. Want ik zie wijkagenten die van nature, die kijken wat er in het digitale domein gebeurt. Dus surveilleren in de digitale ruimte. Bij de politie gebeurt dat al op een aantal terreinen. En dat is ook, en dat komt.
En op die ministeries allemaal? En op die gemeentehuizen en die provinciehuizen?
Te weinig.
Ah, oké. Okay. Ja. Dus daar moeten ze wat alerten. Ook daar weer. Ja. Wat is nou eigenlijk? Hoe ziet jouw digitale wereld er eigenlijk uit? Wees je eens bewust
precies
van hoe dat eruit
ziet. Okay. Nou, en als ik een taak heb uit te voeren, dan heb ik die uit te voeren ook in de digitale wereld. Want dat is gewoon de helft van ons leven inmiddels.
Oké, en dan die andere groep. Je zei, ik maak onderscheid tussen de mensen in de uitvoering en de mensen aan de beleidskant.
Ja. Bij beleid is het, daar zie ik de grootste fragmentatie optreden. Dus het niet monomaan je eigen onderwerpje pakken, maar zorgen dat je naar het systeem kijkt, naar de systeemwerking. En zorg dat er positieve incentives zitten in al die en al die beleidsterreinen om het digitale domein te omarmen. En ik merk dat er letterlijk bij sommige onderdelen terugtrekkende beweging is. Zeggen we, daar zijn wij niet van. Dat kan je niet zeggen. Als we het met onderwijs, beleidsmakers bij onderwijs praten en zeggen, goh, de curriculumherziening voor het basis- en voortgezet onderwijs, daar moet een sterke digitale component in komen. En de reactie die ik kreeg was, wij gaan over de kwaliteit van het curriculum, niet over de inhoud. Dan zeg ik, sorry, dan ben je echt totaal losgezongen van deze wereld.
Oké, dus daar moet ook aandacht voor komen. Tijdens het voorgesprek wat wij hadden, toen riep jij heel stoer, je moet die ransomware bendes gewoon uit de lucht blazen.
Ja, dat zou ik heel gaaf vinden.
En toen heb ik je niet doorgevraagd, want ik dacht, die ga ik bewaren voor de opname. Ransomware bendes uit de lucht blazen. Je begint te shinen. Wat is dat?
Ja, kijk, het lastige is, we weten waar ze zitten. En niet allemaal fysiek, een aantal wel. Hè. Een aantal chique dacha's aan de Krim, waar we echt wel weten waar een paar foute boeven zitten. En dat is helder, Rusland speelt hier een grote rol in. Ik vind het heel mooi dat Biden in zijn gesprek een tijd geleden met Poetin in de zomer al iets heeft gedaan.
Oké, die komt hier analyse. Je zegt, okay, we weten waar ze zitten.
Dus kunnen
we
doen?
Moeten ze uit de lucht blazen. Wat is dat?
En dat betekent offensieve middelen inzetten. En nu is het zo dat onze opsporing is een defensief retrospectief. Onze inlichtingendiensten zijn ijzersterk. En ik zou heel graag zien dat we een soort SWAT-team opzetten. En ik ben ook bereid eraan bij te dragen. Ik zou het heel mooi vinden als wij wellicht versterkt met de private sector, maar binnen de overheid zeggen, wij beschouwen ransomware-bendes als een bedreiging van onze nationale veiligheid. Ik heb dat hoofd van de AIVD letterlijk horen zeggen. Misschien wil je een volgende podcast met hem doen, dan is dit mijn doorgeefvraag. Maak een SWAT-team, blaas uit de lucht. Jullie kunnen het en ik zou het graag willen zien.
Kijk eens aan, nou, die nemen we mee. U refereerde aan de doorgeefvraag. Diemer Krans, een directeur van de veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland, heeft een vraag voor jou.
Ik zou van haar wel willen weten hoe zij in de toekomst ziet hoe de digitale veiligheid en de fysieke veiligheid, wij zijn van de veiligheidsregio's, hoe die zich tot elkaar gaan verhouden en welke risico's daaraan verbonden zijn.
Goeie vraag en heel terechte vraag. En zeker vanuit het perspectief van de veiligheidsregio snap ik hem. Veiligheidsregio van oudsher gericht op de fysieke wereld. Geldt niet alleen voor de veiligheidsregio, geldt eigenlijk voor de hele veiligheidszorg in Nederland.
Het gaat vaak over politie, brandweer, dat soort dingen. Ja?
Het gaat allemaal, de fysieke wereld gaat voor. En waarom? Het is heel simpel. Als er bloed uitloopt, letterlijk als er iemand ligt de bloed op straat, dan gaat hij altijd voor. Nu is die digitale wereld steeds meer present in het fysieke. Heel simpel, er is geen fysieke wereld meer zonder digitaal. Onze elektriciteitsvoorziening is digitaal. De toegangsvoorziening tot de meeste bedrijven, tot en met het doen werken van deuren, poortjes. Als er geen zonder digitale wereld, doet het gewoon niet. En dat betekent dat je het monitoren van veiligheid, daarin ga je steeds meer digitale middelen gebruiken. Maar dat betekent dat je oplossingen ook steeds meer op het digitale terrein komen. Dus kan je gaan kijken, vooral vanuit het perspectief van de veiligheidsregio, kan je bijvoorbeeld digitale middelen inzetten in crowd control? Kan je zorgen dat je digitale middelen inzet om ergens te voorkomen dat er een opeenhoping van mensen ontstaat? Of dat op het moment dat dat gebeurt, dat je heel snel voor een afvloeiing zorgt? En ik denk dat je dan dat je dat sterker kan doen door social media te gebruiken. De bekende kruisjes boven de weg. Hè. Er zijn heel veel, dat is allemaal digitaal. Moet je ook voorstellen.
Dus je kan digitale middelen inzetten om veiligheid in de fysieke wereld groter te maken.
Absoluut.
Je kan die SWAT-teams, dat zou ook een taak kunnen worden van Diemer Krans en zijn collega's van de veiligheidsregio's.
Dat moet je wel op rijksniveau beleggen.
Het is
een nationale dreiging, dan moet je hem ook op nationaal niveau beleggen.
Oké. Dus die impact is groot. Die werelden gaan steeds meer en meer versmelten. En daar moeten we dus mee aan de slag.
Ja, en ik ben heel blij dat hij die vraag stelt. Want zeker in zijn positie is echt heel reëel. En ik zou ook graag willen dat hij de middelen krijgt om die digitale veranderslag te maken. Gewoon het besef, je kan ook in het fysiek domein niet meer volledige veiligheidszorg bieden als je niet over uitgebreide digitale middelen beschikt.
Inge Brian, wat weet je er veel van, hè?
Het is ook zo'n mooi vak.
Dankjewel, Inge Brian. Ik heb er een hoop van geleerd. Ik hoop dat de luisteraars er ook zoveel van geleerd hebben. Luister ook de andere aflevering van Let's Talk About Hacks terug. En ga hiervoor naar weerbaredigitaleoverheid.nl.